Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Een mooi verhaal, Marien, dankjewel. Ik wist niet eens dat het bestond, scheepvaart, dingen op die manier. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag een van de oudsten zijn in deze mooie gemeente. En ik wil jullie vragen jullie Bijbel te openen naar Efeze hoofdstuk 5 vandaag. Efeze hoofdstuk 5. Ik zoek hem hier ook in de tussentijd even op. En het is natuurlijk Pinksteren, dus bij Pinksteren hoort natuurlijk een hele mooie Pinksterpreek. Nou ja, of je heel mooi wordt, dat laat ik aan jullie. Maar ik zat al een tijdje met een gedachte in mijn hoofd, met een idee in mijn hoofd voor vandaag. En ik was zelfs al een beetje aan het uitwerken in mijn hoofd, een beetje zelfs al op papier. En toen zat ik hier vorige week naar Casper te luisteren. En toen haalde hij heel kort eventjes het vervuld zijn in de geest aan uit Efeze hoofdstuk 5. En toen dacht ik van, nou ja, dat wordt hem volgende week. Alle ideeën overboord. We gaan gewoon lekker iets anders doen. Dus we gaan vandaag kijken naar Efeze hoofdstuk 5, naar het vervuld zijn in de geest. En ik denk misschien goed om mee te beginnen is dat ik denk dat de meeste van ons denken dat we neutrale mensen zijn, dat we onafhankelijk zijn, dat we zelfsturend zijn. Maar Paulus in deze tekst, in deze verse van vandaag, die gaat vertellen dat eigenlijk dat ieder mens door iets altijd beïnvloed wordt, gestuurd wordt, gevormd wordt. Ja, het kan ambitie zijn, kan vermaak zijn, kan angst zijn, woede, goedkeuring, troost, politiek om ons heen, succes, plezier, noem maar op. Je kan een hele lijsten van maken. Er is wel iets wat ons vormt, iets wat ons stuurt, iets wat ons beïnvloedt. En het beïnvloedt ons denken en het beïnvloedt ons spreken. Het beïnvloedt ons reageren en het beïnvloedt ons leven. En daarom zegt Paulus in de kern, in het hart van de verse vandaag, zegt hij in vers 18... dat we niet dronken moeten zijn van wijn, maar dat we vervuld in de geest moeten zijn. En die hele tekst daar gaat helemaal niet over alcohol. Dat is het hele Paulus' punt niet. Het gaat niet over wijn, het gaat niet over alcohol. Maar het gaat erom, waardoor laten we ons beheersen? Want het is zo, omdat we geen neutrale mensen zijn, en omdat we vanwege onze zondige natuur van oorsprong, van nature, door allerlei verkeerde invloeden mee in contact komen, dat het vaak is waar we ons aan toegeven, waar we ons aan overgeven, in plaats dat we ons overgeven aan die vernieuwende leiding van de geest. Ja, dus van nature worden we vaak gevormd door de wereld, door ons vlees, door onze verlangens, in plaats van dat we ons overgeven aan hem. Maar we worden in het woord opgeroepen om juist als volgelingen van Jezus, juist in afhankelijkheid van hem te leven. Ja, en er ruist iets achter mij. En ons over te geven aan hem en voortdurend over te geven aan zijn leiding in ons leven, zodat we wijs kunnen zijn, zodat we doelgericht kunnen leven. Ja, dus het vervuld zijn in de geest staat vandaag centraal. En hoe dat eruit ziet, dat is de hoop van vandaag dat we daar met elkaar naar mogen gaan kijken. Dus lees met mij Efeze hoofdstuk 5 vanaf vers 15 tot 21. En ik gebruik vandaag niet de herziene staatvertaling, want ik denk dat deze net iets beter het eruit laat komen wat Paulus bedoelt. Maar het is bijna hetzelfde. Vanaf vers 15. Let daarom nauwkeurig op hoe jullie wandelen. Niet als onwijzen, maar als wijzen. De gelegenheid ten volle benuttend, omdat de dagen kwaad zijn. Daarom, wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld in de geest. Tot elkaar sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en lofzingend in jullie hart tot de Heer. Te alle tijden God en Vader dankzeggend voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Elkaar onderdanig zijnde in de vrezen van Christus. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord. Ik dank u Heer dat we uw woord hebben, dat u het geopenbaard heeft, Vader. Dat we vandaag hier mogen zijn met elkaar, Heer, om u te prijzen, te loven, te aanbidden, Vader. Dat we mogen vieren vandaag, Heer, dat u uw geest gestuurd heeft en dat we daarmee vervuld zijn en dat we uw geest in ons hebben, Vader. Heer, ik bid dat u onze ogen opent, Heer, zoals de geest alleen dat kan. Vandaag voor uw woord, Heer, dat we mogen zien wat uw woord zegt. Dat we ontmoeting mogen hebben met u, Heer. Echt een in uw aanwezigheid mogen zijn, Heer. En veranderd te mogen worden in die aanwezigheid, zoals uw woord ook belooft, Vader. Zo bid ik in Jezus' naam. Amen. Wil ik met jullie beginnen met te kijken naar vers 15 en 16. Let daarom nauwkeurig op hoe jullie wandelen. Niet als onwijze, maar als wijze. De gelegenheid ten volle benuttend, omdat de dagen kwaad zijn. Paulus die start hier in vers 15 met daarom of met dan, zoals de HSV zegt. En dat doet hij ook aan de start van dit hoofdstuk, de start van hoofdstuk 5, als een soort conclusie van wat ervoor ging, de conclusie van hoofdstuk 4. En in hoofdstuk 4 heeft hij het voornamelijk over de gemeente, dat we één lichaam zijn en één geest zijn en dat we de oude mens mogen afleggen en dat we de nieuwe mens mogen aandoen. En vervolgens in hoofdstuk 5 de conclusie, de daarom, de dan, is dat we in hoofdstuk 5 richten we ons dan op onze wandel. Oftewel theologie in praktijk. Paulus switcht over van zijn theologische praatje naar zijn praktische plaatje. Hoe ziet dat eruit, die theologie van Efeze? Ja, en hij begint in hoofdstuk 5 met de eerste twee versen te zeggen dat we God mogen navolgen als geliefde kinderen. En mogen wandelen in liefde zoals Christus dat deed. En vervolgens gaat hij het hebben over die levenswandel. Dat die niet hetzelfde is als de wereld. Dat de wereld die wandelt in seksuele immoraliteit, in onreinheid, in hebzucht. En dat soort dingen die passen niet bij een wandel in liefde met Christus. En de kern daarvoor gaat hij vervolgens verder in vers 8 tot en met 10. De kern daarvan is die verandering in ons. Is die verandering van identiteit. Dat we niet langer in de duisternis wandelen, maar in het licht van de Heer zijn. En het licht van de Heer brengt vrucht voort, wat goed is, wat rechtvaardig is, wat waar is. En Paulus die versterkt vervolgens dat contrast nog een keer door te zeggen dat we niet behoren deel te nemen aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Maar juist in het licht zijn en die aan het licht brengen. En vervolgens komt in vers 14, vlak voor onze tekst van vandaag, komt de oproep van Paulus. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is transformatie. Ja, van morele slaap en duisternis ontwaakt zijn in het licht van Christus en in het leven van Christus zijn. En dat leidt tot ons vers 15 van vandaag. Omdat we in het licht zijn, omdat we ontwaakt zijn, behoren we vervolgens nauwkeurig te letten op hoe we wandelen. De identiteit waar Paulus het over had, gaat nu over naar activiteit. Wat behoren we daaruit te gaan doen? Het wie we zijn in hem behoort vervolgens iets te bewerkstelligen in hoe we leven. In vers 15 begint hij, let daarom nauwkeurig op jullie wandelen. Ja, dat is in de gebiedende wijs. In de gebiedende wijs is gewoon niet zozeer van moet. Ja, er is geen zwart-wit, je moet, maar het is meer van Paulus probeert onze wil aan te spreken. Ja, hij wil echt dat we nauwkeurig wandelen. Ja, met echt vanuit een hartsperspectief. Ja, het is geen suggestie, maar het is echt een oproep tot aandacht, tot precisie, tot doelbewust leven. Want onze wandel met de Heer, onze wandel in het licht, gaat niet vanzelf. Ja. En hij gaat ervan uit dat als we niet zorgvuldig wandelen, dat het niet zo is dat we volgens stilstaan, maar dat we juist achteruit gaan. Dat is Paulus' logica hier. En dus wees nauwkeurig en dus wees oplettend hoe je wandelt, zodat je vooruit blijft gaan in dat wandelen. Ja, en een weg van wijsheid neemt en een weg van onderscheidingsvermogen neemt. Dus hij roept ons op tot geestelijk alert zijn, tot geestelijk waakzaam zijn en vervolgens een eerlijke blik op ons leven gooien. Ja, let nauwkeurig op je leven, hoe je wandelt. En dat staat dus haaks op hoe we vaak leven. Ik ook. Vaak haaks op hoe we leven. Want dat is namelijk dat we vaak leven vanuit de automatische piloot. Ik weet niet, Michael is er niet volgens mij. Dus hè, als piloot, we drukken het knopje in. Dat vliegtuig, dat vliegt gewoon lekker. Handjes over elkaar. Komt wel goed, we komen er wel. Ja. Maar Paulus zegt hier, nee, maar dat is niet hoe het werkt. Dat is niet hoe onze wandel werkt. Ja, als we op de automatische piloot leven, dan reageren we gewoon op situaties die ontstaan. Zonder reflectie, zonder geestelijk bewustzijn. Maar dat is niet wat Paulus wil. En hij wil het niet omdat hij zegt, omdat de dagen kwaad zijn. De wereld is namelijk ook niet geestelijk neutraal. En door de wereld worden we voortdurend afgeleid en worden we verleid weg van God. Dus als we niet nauwkeurig letten op onze wandel, zegt Paulus, en omdat we niet neutraal zijn, worden we gevormd. Ja, dus de vraag is niet of we beïnvloed worden door iets, maar waardoor we beïnvloed worden. En van nature zijn we niet mensen die heel nauwkeurig oplettend wandelen, die geestelijk alert leven. We leven vaak reactief in plaats van proactief. Ja, we scrollen heerlijk zonder te denken. We vullen elke stilte met geluid. We zoeken continu afleiding. We haasten ons zonder stil te staan bij wat ons vormt. En ongemerkt nemen we daarin de waarde van de wereld over. En dat gebeurt omdat we eigenlijk gewoon niet nauwkeurig aan het wandelen zijn. Dat hebben we losgelaten vaak. We zijn niet meer aan het onderzoeken wat onze verlangens zijn, wat onze gedachten zijn en hoe die gevormd worden en waardoor ze gevormd worden. Maar Paulus wil niet in deze verse dat we doelloos leven, dat we gewoon een beetje op de automatische piloot ronddobberen, maar juist dat we bewust leven, dat we oplettend leven. En hij zegt daarom dat we niet moeten wandelen als onwijze, maar als wijze. En dat heeft niks te maken met intellectualiteit. Maar leven vanuit Gods perspectief. En daaraan gehoorzamen. Dus onwijs zijn betekent niet dat je dom bent. Maar leven alsof Gods wil er niet toe doet. En wijs wandelen betekent dus dat we geestelijk helder leven. Dat we onderscheiden wat waar is, wat goed is, wat blijvend is. En dat we de ruis van de wereld, dat we er afstand van nemen. Hè, voor de techneuten onder ons van elektriciteit met audio. Hè, dat je de signaal-ruisverhouding zo groot mogelijk wil maken. Die ruis echt van de wereld op de achtergrond blijft. Ja, en hij onderstreept vervolgens nog eens een keer de urgentie daarvan aan. Hij zegt van dat we elke gelegenheid ten volle benutten. Dat heeft niks te maken dat we super productief zijn met elkaar. Maar juist is dat de mogelijkheden die God creëert in ons leven, dat we die gewoon pakken, zodat ze niet verloren gaan. Want als God mogelijkheden creëert om in wijsheid te wandelen, dat we die zien en dat we die vervolgens kunnen pakken. Ja, Paulus zegt iets soortgelijk in Colossenzen hoofdstuk 4 vers 5. Hij zegt die, wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buit de geschikte tijd uit. Dat buit de geschikte tijd uit zijn precies dezelfde twee woorden in de grondtekst als hier in Efeze 5. We moeten de geschikte tijd uitputten, ja, uitbuiten. We moeten elke gelegenheid ten volle benutten. En opnieuw zegt hij, de reden is omdat de dagen kwaad zijn. Want continu in de wereld worden we door van alles en nog wat tegengewerkt. Alles wordt verdraaid, alles wordt anders dan vanuit Gods perspectief neergezet. Dus als we niet bewust de gelegenheden grijpen, dan gaan ze voorbij. En daarom zegt Paulus, ik wil dat je wijs leeft. Niet passief, maar actief. Zodat je het moment herkent en vervolgens ernaar kan handelen. Want het leven waarin we leven, ook in de wereld, is een spanningsveld tussen twee dingen. Want aan de ene kant is het zo dat Christus gekomen is en dat het licht doorgebroken is en dat de nieuwe schepping begonnen is. En aan de andere kant leven we in een wereld waar continu het verzet tegen God plaatsvindt. Dat is waarom Paulus op andere plekken ook zegt. In Colossenzen hoofdstuk 1 vers 13 zegt hij dat we als we in Christus zijn, dat we bevrijd zijn uit de macht van de duisternis. En dat hij in Galaten 1 vers 4 zegt hij dat we gered zijn uit de tegenwoordige slechte wereld. Dat is de realiteit waarin we leven. Ja, duisternis, slechte wereld. En dat is waar Paulus juist wil dat we uitstappen, want we zijn daaruit gered. En hij zegt nu, wandel dan ook op een manier zoals je eruit gered bent. Dus pak het moment en wandel daarin. Ja, verspil je leven niet door onbewust te wandelen. En Jezus laat perfect zien hoe dat eruit zag. Ja, hij leefde niet passief. Hij dreef niet doelloos rond. Hij reageerde niet op de automatische piloot. Maar hij leefde in volledige afhankelijkheid van God. Hij zei en hij deed wat de Vader hem opdroeg. Hij weerstond verleiding met helderheid. Hij handelde in wijsheid in elke situatie. En hij benutte de tijd volledig, niet haastig. En hij leefde elk moment in overeenstemming met de wil van God. En het mooie is dat hier het goede nieuws in zit. Want het laat zien dat Jezus niet alleen laat zien wat wijsheid is. Maar vervolgens is het ook zo dat hij ons de kracht geeft om zo te leven. Want door zijn dood, door zijn opstanding, zijn we bevrijd uit die macht van de duisternis. Zijn we bevrijd uit die tegenwoordige slechte wereld. En door zijn geest zijn we in staat om als wijze, onderscheidende mensen te leven. En onze tijd volledig voor God te benutten. Dus dat is Paulus' oproep waar hij mee begint. Wandel zorgvuldig, niet onachtzaam. Leef wijs, niet reactief. Benut de tijd, verspil het niet. Dus de vraag vandaag is, wat vormt jouw denken elke dag? Welke gewoontes heb je ingebakken in je leven die misschien de geestelijke alertheid om wijs te leven juist vertroebelen? Ja, het is goed om over na te denken. Wat vormt ons? Wat vormt je denken? Waar zit je in? Waar handel je naar? Laten we verder gaan met vers 17. Daarom, zegt Paulus, vanwege dit, daarom, wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Ja, hij sluit hier af met een scherp contrast. Twee manieren van leven. Aan de ene kant met geestelijk onderscheidingsvermogen, aan de andere kant in dwaasheid. Paulus ziet geen tussenweg. Ja. En die dwaasheid, zoals ik zei, is niet een soort intellectueel tekort aan onze kant, maar simpelweg leven zonder ons echt tot God te wenden. En dus de werkelijkheid continu verkeerd inschatten. Dus je kan hoog opgeleid zijn, en je kan succesvol zijn, en je kan super bewonderd worden door wie dan ook, en toch in Gods ogen dwaas zijn. Want ware wijsheid gaat niet zozeer over kennis, maar leven vanuit Gods perspectief. En dus de oproep van Paulus. Wees niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En de wil van de Heer is niet verborgen details waar we achter moeten zien te komen, maar het is het leren denken, het leren zien, het leren leven volgens Gods geopenbaarde wil in zijn woord. Het is een oproep tot een vernieuwd denken. Het is een oproep tot niet impulsief leven, niet onnadenkend leven, maar steeds weer kijken naar wat de werkelijkheid is zoals God die ziet. En dat is moeilijk, want van nature is het zo dat we liever op onszelf vertrouwen in plaats van op God. Dat is veel makkelijker, toch? En het liever zo van nature dat we vaak onze gevoelens als hele betrouwbare gidsen behandelen. Want als ik iets voel, dan is het zo. Want dat is werkelijkheid. En we geven ons over aan onze verlangens, want we denken, onze verlangens zijn goed van natuur. En we vertrouwen op onze instincten. Maar het is ook tegelijkertijd zo dat we in onze zondige, oude zondige natuur, dat die nog steeds ook in ons nieuwe leven nog steeds een deel heeft. En dus zonde in ons leven zorgt ervoor dat onze waarneming misschien niet altijd helemaal 100% is. Dat ons oordeel misschien een beetje vertroebeld is hier en daar. Ja, en daardoor kan het zijn dat dwaasheid eigenlijk voor ons als wijsheid aanvoelt. Want we kunnen dingen omdraaien in onze gedachten, in onze gevoelens. Dus de oproep is, wees niet onverstandig, maar leer zien, leer denken, leer leven vanuit Gods perspectief, vanuit Gods wil. Want als we ons niet bewust laten vormen door Gods wijsheid, dan laten we ons onbewust vormen door de wereld om ons heen. Wederom Jezus. Jezus begreep volkomen wat de wil van de Vader was en gehoorzaamde daaraan. Hij handelde nooit onafhankelijk van de Vader. Johannes 4, vers 34 zei Jezus, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dus vanuit Jezus perspectief, gehoorzaamheid was niet een last, maar was voedsel, was vreugde, was een doel. Ja? En waar Adam faalde en waar wij falen, is het zo dat Christus gehoorzaamde daarin. En waar wij kiezen voor dat we liever onszelf besturen, is het zo dat Christus zich juist volledig onderwierp aan God. Maar door zijn dood, door zijn opstanding, vergeeft hij ons niet alleen, maar verandert hij ons ook wanneer we in zijn aangezicht leven. En geeft hij zijn geest niet om ons alleen te informeren, dat doet de geest ook, de geest informeert ons. Maar veel belangrijker, de geest transformeert ons ook. Het verandert onze gedachten, het verandert onze verlangens, het verandert onze instincten naar het perspectief van God. Dus zoeken we Gods wijsheid in zijn woord? Zijn we daar actief mee bezig? Of worden we eigenlijk meer gevormd vaak, als we echt nauwkeurig letten op onze wandel, meer gevormd door de wereld om ons heen? Willen we eigenlijk wel dat we Gods wil doen in ons leven? Of zitten we toch stiekem liever zelf op die troon? Bijbelcommentator Chuck Missler heeft ooit gezegd, de veiligste plek om te zijn is in het midden van Gods wil, waar dat ook mag zijn. Ik mag gewoon niet bewegen. Zelfs als ik mijn hoofd beweeg, dan gaat het niet goed. Zo, oké. Stil. Oké. Ja, maar dat onderscheidingsvermogen, dat wil van God zoeken en vinden, dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt ook iets van ons. Dat vraagt om een gewoonte creëren van wijsheid. Te groeien in wijsheid. Ja? En dat gebeurt als we in zijn woord zitten, als we mediteren op zijn woord. In plaats van dat we snel er doorheen skippen, zodat we onze hoofdstukjes kunnen aftikken. Ja, het gebeurt wanneer we echt gaan bidden voor beslissingen, in plaats van dat we impulsief reageren op situaties. Het gebeurt wanneer we wijs advies zoeken van broeders en zusters om ons heen. Het gebeurt wanneer we continu ons leven laten onderzoeken door God of we nog wijs wandelen. Ja? Want de wereld wil het liefst dat we overal direct op reageren. Ja? Swipe, like, volgende, meteen snel reageren. Maar God wil juist, en geestelijke wijsheid betekent juist, dat we zorgvuldig, bewust, afhankelijk van hem reageren. Een heel ander tempo, een heel andere manier. Dus we komen bij vers 18, het kernvers. Ja? Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld in de geest. Dit is het hart van wat Paulus hier probeert te zeggen. Al deze versen daarvoor, vers 15, 16, 17, over nauwkeurig wandelen, over wijs leven, over het begrijpen van de wil van de Heer, komen samen in dit vers. Ja. Het is niet een losse instructie wat we eruit kunnen halen en denken van, oh ja, dat moeten we doen. En dan we vergeten de rest. Nee, de versen hiervoor leiden naar dit punt. Ze bepalen de realiteit van dit. En wederom, dit is niet een vers of een opdracht om onszelf te verbeteren, maar het stelt de fundamentele vraag, wie heeft de controle over jou? En Paulus begint hier negatief. Word niet dronken van wijn. Nou, in Paulus' tijd, maar ik wil zeggen ook in onze tijd, ja, is dronkenschap een welbekend onderdeel van een sociaal leven. Ja. Er wordt gedronken, je wordt dronken. Iedereen heeft wel eens een dronken persoon gezien. Misschien ben je ook wel eens dronken geweest. Maar Paulus zegt hier niks over alcohol. Deze hele preek gaat niet over alcohol. Paulus gebruikt het beeld van wijn voor een beeld wat naar iets diepers wijst. Namelijk dat als je iemand dronken ziet en als je dronken bent, we zien dat, we kennen dat denk ik ook, is het zo dat dronkenschap neemt de overhand van iemand. Ja? Het vervormt iemands waarneming, het vermindert iemands zelfbeheersing en het verandert iemands gedrag. Iemand die onder de invloed is van alcohol verliest de controle over zichzelf. En dat leidt tot losbandigheid, zegt Paulus hier. Nou, misschien een goed woord om uit te leggen. Het is niet een woord wat we dagelijks gebruiken, denk ik, losbandigheid. Maar in de grondtekst, het woord in die tijd toen, werd dat woord oorspronkelijk gebruikt voor iemand die, voor iets of iemand dat niet meer te redden was. Ja, niet meer te redden. Er zit echt letterlijk het woord redden zit in het woord. En dat is de oorspronkelijke bedoeling, de betekenis van de tekst. Vervolgens werd dat meer gebruikt in de zin van, oké, er is een moreel verval. Iemand is niet meer te redden. Er is moreel verval. En vervolgens werd het in de praktijk werd het meer gebruikt in de zin van dat het iemands leven beschrijft. Van iemand die een leven eigenlijk leidt van verspilling, van excessen, van gebrek aan zelfbeheersing. Ja, dus je zou zeggen, in onze context waar we net naar gekeken hebben, beschrijft het een leven waarin iemand iets anders dan God, ja, het menselijk hart van ons regeert, beheerst. Iets anders dan God beheert ons hart. Dat is een losbandig leven in deze context. Ja, dus het vormt een negatief contrast hier op deze oproep. Het is roekeloos en onverstandig leven wat losstaat van de wil van God. Dat is losbandigheid, dat is dronken zijn van wijn in die context. Maar dan het contrast is, maar wordt vervuld in de geest. En de woordkeuze van Paulus hier is belangrijk. Want namelijk in de grondtekst, dit woord vervuld worden, het werkwoord, staat in de passieve, is een passieve werkwoordsvorm. Met andere woorden, het is niet iets wat wij doen, maar het wordt ons aangedaan, simpel gezegd. Ja? Wij zijn het niet die onszelf vervullen, maar iets anders vervult ons. Wij zijn het niet die door inspanning en wilskracht onszelf vervullen met de geest, maar we worden vervuld. Het is Christus die vervult. Het is de Heilige Geest die het middel is, die het medium is, waardoor dit gebeurt. Ook in dit werkwoord zit ingebakken dat het niet een soort emotionele ervaring is, niet een soort iets wat eenmalig gebeurt, maar iets wat continu gebeurt, wat voortdurend gebeurt, wat herhaaldelijk gebeurt. Hij zegt, word herhaaldelijk vervuld in de geest. Het is niet een momentopname, maar meer een levensstijl. Ja. Dus de vraag is dan, hoe ziet dit vervuld worden in de geest eruit? En dan denken we misschien heel makkelijk in onze zondige, in onze natuurlijke vorm van, dit is een passief werkwoord, dus ik kan lekker passief zijn. Lekker, ik hoef niks te doen, kom maar. Maar dat is niet wat er hier staat. Dat is niet wat er hier staat, want het is een passief werkwoord en tegelijkertijd is het een passief werkwoord waarmee bedoeld wordt dat wij, en dat is onze actieve houding, wij moeten toelaten dat we vervuld kunnen worden. Of dat we vervuld gaan worden. Ja, dus het is iets wat ons aangedaan wordt, maar er is een actieve ruimte wat wij mogen geven, wat wij moeten geven, zodat dit ook kan gebeuren. Met andere woorden, we kunnen niet lekker achteroverleunen en afwachten, maar het is juist een houding van actieve overgave, zodat de vervulling kan gebeuren. En dit is precies wat Paulus tot nu toe in de verse al heeft laten zien. Vervuld zijn in de geest staat dus niet los van vers 15 tot en met 17, maar is juist de bekroning ervan. Ja, zij die vervuld worden in de geest zijn degene die nauwkeurig leren wandelen als wijzen. Zijn degene die de tijd benutten. Zijn degene die niet onverstandig zijn, maar de wil van de Heer verstaan. Ja? En zo weerstand bieden aan alles wat invloed en controle wil uitoefenen, omdat de dagen kwaad zijn. Want niemand is neutraal. Het is niet of je beïnvloed wordt, maar waardoor je beïnvloed wordt. Laat je niet leiden door wat vervormt, zegt Paulus, maar geef je voortdurend over aan de geest. En van nature zoeken we vaak onze houvast in andere dingen. Zoeken we onze troost en voldoening in andere dingen. Wenden we ons tot van allerlei dingen die precies dat lijken te bieden wat we nodig hebben. We zoeken onze troost en onze houvast en onze voldoening in vermaak en afleiding, in prestatie en streven, in goedkeuring, in drukte, in materiële zaken, wat dan ook. We zijn echt super creatief met elkaar om te bedenken wat ons kan vullen, wat kan voldoen. Maar het is allemaal vervangingen voor wat alleen God kan geven. Ja. En we moeten ons bewust zijn van waar we ons mee vullen, zijn er ook de dingen wat ons vormt. Ja, ze beïnvloeden onze verlangen, ze beïnvloeden onze reacties en aandacht en identiteit. Dus wat vervult ons? Paulus zegt hier, het leven is bedoeld om geleefd te worden onder de voortdurende invloed van de Heilige Geest, verankerd in Christus zelf. Jezus is het volmaakte beeld van een leven vol van de geest. Niet gekenmerkt door onafhankelijkheid, maar door de geest gedragen gehoorzaamheid. Ja, en na zijn dood, na zijn opstanding en met Pinksteren vandaag is de Heilige Geest gegeven aan ons, aan zijn lichaam, aan zijn gemeente. En als je met Christus verbonden bent daarin, dan heb je de Heilige Geest. En kan je dus door hem, kan hij gebruikt worden om vervuld te worden. Dus het leven vol van de geest is nooit een leven wat losstaat van een gekruisigde, opgestane Heer. Dezelfde Christus die redt, is de Christus die ook zijn geest geeft. En zo'n leven is niet passief, maar een dagelijks bewust overgeven. En de vraag is dus, wat strijdt om de controle van je leven? Waar zoek je troost? Wat bepaalt je reactie als je onder druk komt te staan? Wat vult je gedachten als niemand kijkt? Wat verzwakt misschien zelfs je gevoeligheid om Gods stem te verstaan? Want we kunnen niet de kracht van de geest opwekken. We kunnen niet onszelf vervullen, maar we kunnen hem zeker weerstaan. Dat is niet moeilijk. We kunnen echt de geest en zijn werk weerstaan. Of, zegt Paulus hier, we kunnen ons eraan overgeven. Dus laat je vormen door de geest. Laatste paar versen van 19 tot 21. Gaat hij verder, tot elkaar sprekend in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingend en lofprijzend in jullie hart tot de Heer, te alle tijden God en Vader dankzeggend voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus, elkaar onderdanig zijnde in de vrezen van Christus. Van het gebod van de oproep gaat hij naar het bewijs. Hoe ziet een leven vol van de geest eruit? Wat komt voort uit iemand die voortdurend gevuld wordt in de geest? Deze verse. En daarom hebben we voor een andere vertaling gekozen hier, want de HSV in deze verse zegt de hele tijd en dit. Het maakt er een opsomming van. Ja? Wees vervuld met de geest en spreek en doe dit en doe dat. Dus het klinkt als een opeenstapeling van losse activiteiten bovenop het vervullen. En dan vers 21 wordt als een los vers gezien, als iets wat losstaand van het geheel. Maar in de grondtekst is de samenhang tussen vers 18 en vers 19 tot en met 21 superduidelijk. Het passieve wordt vervuld hangt grammaticaal samen met vijf deelwoorden weet je nog, grammatica, Nederlands, 5 deelwoorden uit vers 19 tot en met 21. Ja? Dus die handelingen hier, vers 19 tot en met 21, staan niet los van de vervulling in de geest, maar zijn juist de uitwerking ervan, zijn het resultaat ervan. Dus wat zijn die 5 deelwoorden? Sprekend, zingend, lofzingend, dankzeggend en elkaar onderdanig zijn. En als je kijkt naar die 5 woorden, sprekend, zingend, lofzingend, dankzeggend, elkaar onderdanig zijn. Wat mij het eerste opvalt, misschien is dat bij jou ook zo, is hoe alledaags Paulus' antwoord is. Vervuld zijn in de geest is niet een of andere spectaculaire ervaring, niet een of ander emotioneel hoogtepunt. Maar het is spreken, het is zingen, het is danken, het is nederigheid, het zijn relaties. Wat ook opvalt, is hoe gemeenschappelijk dit van karakter is. Ja, het is niet een of ander geïsoleerd van alles geestelijk leven, maar het is sprekend, zingend, dankend, nederig zijn. Het wordt zichtbaar, dit vervuld zijn in de geest, het wordt zichtbaar in omgang met elkaar. Je zou bijna kunnen afvragen, kan je vervuld zijn in de geest helemaal in je eentje? Misschien moeten we niet zo ver gaan, maar het is om over na te denken. Ja. Maar gelovigen spreken elkaar toe met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingen en maken melodie in hun hart voor de Heer. Danken altijd en voor alles. Onderwerpen zich aan elkaar in de vrezen van Christus. Zo'n leven vol van de geest is niet alleen iets wat persoonlijk is, maar het vormt onze relaties onderling. En deze 5 woorden, die deelwoorden, zijn dus niet de oorzaken van de vervulling, maar het zijn de gevolgen van het vervuld zijn. Het is de overvloed die naar buiten komt, die Paulus hier beschrijft. Net als dat een boom zich niet hoeft in te spannen om vrucht te dragen, maar dat de vrucht simpelweg laat zien wat voor leven er in de boom zit, laten deze dingen, de aanwezigheid, de invloed van de Heilige Geest in ons leven zien. Want dan komt dit naar buiten. Ja, Paulus zet dronkenschap tegenover het vervuld zijn in de geest. Dronkenschap als zijnde beheerst door alcohol, wat vervolgens zichtbaar wordt in spraak en in gedrag en in relaties. En vervolgens vervuld zijn in de geest, waarin je beheerst door de geest, wat zichtbaar wordt in spraak en gedrag en relaties. En dus is het belangrijk, dat is echt superbelangrijk, is dat we niet oorzaak en gevolg omdraaien hier. Vervuld zijn in de geest brengt deze dingen voort als resultaat. Maar deze dingen gaan doen, zorgen er vervolgens niet voor dat we vervuld zijn in de geest. Want we kunnen onszelf niet krampachtig vervuld laten worden door de geest. Ja, dus ga dan niet met elkaar zeggen van, oh, maar als we heel erg gaan zingen, dan worden we vervuld met de geest. Dat is niet wat Paulus hier zegt. Wat vooraf gaat in vers 18, dat is wat we mogen doen. En dan komt dit eruit. Dus laten we kijken naar deze dingen. Ik heb ze even in 3 categorieën gedaan. Deze 5 deelwoorden. Ten eerste, de geest verandert de manier waarop we spreken. De geest verandert de manier waarop we spreken. In plaats van kwetsende woorden is er aanmoediging. In plaats van mensen afbreken met onze woorden is er waarheid en genade. In plaats van over mensen praten is het zo dat we met mensen praten. In plaats van negativiteit is er aanbidding en lofprijzing. Ja, onze mond onthult wat ons hart vervult. Ik kan je zo op een tegeltje zetten, alsjeblieft. Onze mond onthult wat ons hart vervult. En we spreken tot elkaar in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. We bemoedigen elkaar met de waarheid over God. We herinneren elkaar aan Gods trouw. We zingen het evangelie in elkaars leven. Weet je, de vroege kerk die zong theologie en Christus. Waarom deden ze dat? Omdat de waarheid gedragen door aanbidding de ziel versterkt. Onze ziel versterkt en gemeente vormt. Een gemeente vervuld in de geest is niet gewoon een gemeente waar er muziek is, waar we gewoon op zondagochtend liedjes zingen met elkaar, maar is een gemeenschap waar aanbidding voortkomt uit ons hart dat gegrepen is door Christus. De geest maakt ons zingend en lofprijzend in ons hart tot de Heer. En aanbidding is niet alleen wat we uiterlijk doen, maar is ook een innerlijke toewijding wat vervolgens naar buiten komt in ons zingen en in ons lofprijzen. Want de geest verandert niet alleen onze woorden erin, maar ook ons hart en onze gevoelens, zodat andere woorden naar buiten komen. Ten tweede. De geest maakt ons ten alle tijde dankbaar voor alles. Een van de duidelijkste bewijzen, denk ik, van het werk van de geest in ons leven is dankbaarheid. Deze worstel ik ook mee. Het vlees moppert. We zijn Nederlanders, toch? Het vlees moppert, maar de geest dankt. Het vlees vindt altijd iets om over te klagen, maar de geest leert danken. Onze natuurlijke neiging is om te klagen. Ontevredenheid, afgunst, bitterheid, zelfmedelijden. We richten ons altijd op iets wat we missen. Op altijd iets wat irriteert, wat niet goed gaat, wat tegenvalt. Want we zijn Nederlanders. Ja, het is bijna tot een deugd verheven, zou ik zeggen, in onze cultuur. Om te klagen. Ja, hoe cynischer je bent, hoe meer wijsheid je hebt. Hoe negatiever je bent, hoe volwassener je bent. Maar wie vervuld is in de geest, wordt steeds meer gekenmerkt door dankbaarheid. Niet omdat alles makkelijk is, niet omdat het lijden minder is, maar omdat we weten dat wat er ook gebeurt, God aan het werk is en elke zegen van de Vader door Christus tot ons komt. En dat maakt ons dankbaar, ten alle tijde. Als laatste, ten derde. De geest maakt ons aan elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. De geest maakt ons aan elkaar onderdanig in de vrezen van Christus. Het vlees verheft zich, maar de geest brengt nederigheid. Onze natuurlijke neiging is dat we ons op onszelf richten. We willen voorop staan, we willen onze zin doordrijven, we willen belangrijk gevonden worden. Maar wie in de geest leeft, leert denken in termen van dienen en dienstbaarheid. Hoe kunnen we de ander bemoedigen? Hoe kunnen we de ander helpen? Hoe kunnen we de ander boven onszelf zetten? Ja. Hoe kan je jezelf ten dienste van de ander stellen uit eerbied voor Christus? Want Christus vernederde zichzelf. Christus diende. Christus gehoorzaamde de Vader. Christus nam de gestalte van een dienaar aan. Christus was de voeten. Christus omarmde lijden. Christus ging in liefde naar het kruis. Dat is in de vrezen van Christus. En de geest vormt datzelfde karakter in een ieder van ons die vervuld is met de geest en zo leven. Vervuld zijn in de geest betekent gelijkvormig worden aan Christus. Maakt ons niet super indrukwekkend, maar het maakt ons simpelweg meer als Jezus. Dus wat vloeit er consistent uit ons leven? Is het dankbaarheid of is het gemopper? Is het aanbidding of is het cynisme? Is het nederigheid of is het zelfzekerheid? Is het bemoediging en aanmoediging of zijn we anderen aan het afbreken? Wat er uit ons voortkomt, onthult wat ons beheerst. En een leven vol van de geest is simpelweg dus zichtbaar in alledaagse momenten. Hoe je met je partner spreekt, hoe je reageert op ongemak, hoe je je fellow Christians, je medegelovigen, behandelt, hoe je zingt in de eredienst, hoe je omgaat met conflicten, hoe je reageert wanneer dingen niet gaan zoals jij dat graag zou willen. Een leven vervuld van de geest is niet verborgen in mystieke ervaringen, maar zichtbaar in veranderde spraak, veranderde houding, veranderde relaties, veranderde dienst. Dus het gaat hier niet in deze verse om harder ons best te doen, om geestelijk te zijn. Ja, het is niet dat we met gebalde vuisten onszelf die kant op kunnen vormen. Ja, dat is niet wat ons daar gaat brengen. Maar we worden ook hier niet opgeroepen om passief te zijn en te wachten tot God wel iets gaat doen en dan gebeurt er iets. Paulus die wijst op iets wat veel meer realistisch is. Een leven van voortdurende overgave aan de transformerende leiding van de geest. Een leven wat niet gebouwd is op eigen kracht, maar op de kracht van Christus. Want dezelfde geest, zegt Paulus in Filippenzen hoofdstuk 3, dezelfde geest die Christus uit de dood heeft opgewekt, woont in een ieder van ons. Dat is de geest die we hebben en die de vrijheid wil krijgen om ons te vervullen. Ja, dus Paulus roept ons hier op om de geest gewoon de ruimte te geven in ons leven, zodat hij ons kon vormen naar zijn wil. Dus wandel zorgvuldig. Zoek de wil van God. Weersta alles wat niet van hem komt. Blijf je voortdurend overgeven aan zijn leiding. En naarmate hij ons meer en meer en vaker aan het vervullen is in de geest, wordt Christus steeds meer in ons zichtbaar. In onze aanbidding, in onze woorden, in onze relaties, in onze dankbaarheid, in ons leven. En als je vandaag hier zit en je hebt je nog niet aan Christus überhaupt overgegeven, dan is vandaag het moment. We zeggen het elke week en het is elke week waar. Vandaag is het moment om je gewoon aan Christus over te geven. Om in hem te geloven en ervoor te kiezen dat hij degene is die je hart mag regeren. Dat we mogen vertrouwen op het bloed van Christus dat voor ons aan het kruis vergoten is. Zodat we ons leven aan kunnen overgeven. Laten we bidden met elkaar. Vader Heer, ik dank u voor deze woorden van Paulus, Heer. Ik dank u, Heer, dat u ons niet alleen oproept tot een overgave, Heer, maar dat u ons ook vertelt hoe we de context kunnen schetsen, Vader. Wat u van ons verlangt qua actieve houding in dat overgeven, Heer. Dat we zorgvuldig mogen wandelen, dat we uw wil mogen zoeken, dat we verstandig mogen leven, Heer. Dat we alert mogen zijn, omdat we mogen zien meer en meer dat de wereld om ons heen, de tijd, kwaad is. Heer, help ons hierin, Vader. Dit is niet iets wat we zelf kunnen bewerkstelligen, Vader. Dit is niet iets wat we krijgen door harder te werken, door meer ons best te doen, door beter bij te houden wat we allemaal doen. Dat krijgen we niet door nooit onze stille tijd te missen, geen dag geen Bijbel te lezen of al dat soort dingen. Vader, dit krijgen we als we ons overgeven aan u. Dit krijgen we in een ontmoeting met u, Vader. Dat is wanneer deze context geschetst wordt. Vader, dus help ons daarin, Vader. Vernieuw ons denken, verander ons hart, Heer, zodat we ons overgeven aan u. Dat we opstaan 's ochtends en dat we denken, oh Heer, wat fijn dat u vandaag de controle heeft. Want ik red het niet, ik kan het niet, ik heb er simpelweg de kracht niet voor. Weer een dag met dit. Het lijden wordt niet anders, maar ik heb uw kracht, Heer. Werk met uw kracht door mij heen vandaag. Dat is het leven wat Paulus hier verlangt van ons, ons toe oproept. Heer, dus help ons daarin. Kom ons hierin tegemoet. Bewerk dat in ons, Heer. Bewerk dat in ons denken. Bewerk dat in ons hart. Bewerk dat hier te midden van ons als gemeente, Vader. Dat we veranderde relaties mogen zien. Veranderd spreken mogen zien. Veranderd denken mogen zien. Aanbidding mogen zien wat diep uit het hart komt. Elkaar onderdanig mogen zijn omdat we van u houden. En u vrezen uit respect en eerbied, Vader. Omdat we weten wie u bent. U bent degene die redt. U bent degene die ons tegemoet is gekomen. U bent degene die ons uit de boze wereld heeft gehaald. Uit de slechte tegenwoordige wereld. Uit de duisternis heeft getrokken. En ons in het licht hebt gezet, Vader. Help ons te zien dat we in het licht leven en dat we daar ook in kunnen leven. Keer op keer, dag na dag. Als we ons overgeven aan u. Als we u de ruimte geven te doen in ons leven wat u zo verlangt om te doen. Heer, dat is mijn gebed. Voor mij, voor een ieder van ons, Heer. Hier, Heer. Dat we onszelf overgeven aan u. Omdat we weten wie u bent. Uit eerbied en vrees en respect voor u. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen.
Be all